Rietvette, is anglofilie een vies woord?
Nee, het is helemaal geen vies woord. Het is, wij noemen het een lichte aandoening, maar een goedaardige aandoening. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar alle dingen die met Engeland te maken hebben, daar heb ik, ja, daar kijk ik met een vriendelijk oog naar, spontaan. Enfin, niet alles, er zijn ook aspecten aan de Engelse samenleving die minder leuk zijn, maar alles wat zo'n beetje, ja, anekdotisch is, alles wat zo'n beetje raar is, wat zo'n beetje typisch Engels is, dat neemt mij voor de Engelsen in. Hun manier van met elkaar omgaan, hun manier van praten, vooral de tradities die ze in ere houden, tot de meest krankzinnige tradities toe, dat, ja, neemt mij voor hen in. En ja, dat is anglofilie. Ik noem dat dan toch zo. En je wordt daarmee geboren, denk ik. Ik weet het niet. Mijn co-auteur Harry de Pape en ikzelf zijn er in elk geval door aangetast. En het hindert ons niet in ons dagelijks leven. Integendeel, we hebben er een boek over kunnen schrijven. Dus we blijven daar heel vrolijk onder.
Hoe oud was u eigenlijk toen u voor het eerst de boot naar Engeland nam?
Moet ik goed denken. Ik zat in wat toen de derde humaniora was. Dus ik was 15, denk ik. En ik herinner me dat nog heel goed. Ik heb de dia's die ik toen genomen heb onlangs omgezet digitaal. Dus ik zie op die dia's het Engeland van toen nog. Dat een beetje kleurlozer was dan nu, denk ik. En we gingen toen met de boot. Dat was toen nog de mailboot. Met houten dekstoelen. En ik kwam daar aan. En ja, dat was heel vreemd. Ik voelde me daar onmiddellijk op mijn gemak. Er was een soort van herkenning. Ik kan het niet, en ik heb dat iedere keer, en ik ben ontzettend vaak naar Engeland gegaan sindsdien. Ik zeg altijd al lachend, ik geloof helemaal niet in reïncarnatie, maar ik zeg altijd al lachend, van ik denk dat ik hier, laat ons zeggen, in de 17e eeuw al eens rondgelopen heb. Want het bijvoorbeeld die auto's die links rijden, later ben ik naar Engeland met de auto gegaan, en dat ging vanzelf. Ik moest daar eigenlijk niet over nadenken. Ik reed onmiddellijk links op de weg. Het was pas als ik met die auto terugkwam in Europa dat ik ineens in paniek raakte en ik dacht aan welke kant van de weg moet ik nu rijden en hoe moet ik een kruispunt oversteken. Dus ik heb ook van jongs af aan zo snel mogelijk Engels willen leren. En we kregen dat vierde, dat was, bij ons heette dat de vierdes, dat was eigenlijk het derde jaar van humaniora pas. En ik herinner mij toen nog, er was een Amerikaanse uitwisselingsstudent, 3 jaar ouder, hè, die in het laatste jaar zat. En ik zocht die op de speelplaats, want die sprak Engels. En ik wilde daar onmiddellijk Engels mee spreken, maar ik kon dat nog niet. Ik had met name nog niet de verleden tijd in het Engels geleerd. Dat waren we aan het leren. Nu moet je eens proberen een verhaal te vertellen zonder dat je de verleden tijd kent, dus dat is niet makkelijk. Maar die drang was er al heel vroeg om Engels te spreken, om dat te verstaan. De belangstelling ervoor was er heel vroeg. En ik heb altijd, ook van jongs af aan, waar dat vandaan komt, weet ik niet, belangstelling gehad voor gekke tradities. Hoe gekker, hoe liever. Ja, dan ben je in Engeland aan het juiste adres. En heel veel van die tradities, heel snel kom je dan ook bij militaire en koninklijke tradities. En dus ook bij belangstelling voor het koningshuis. En zo is het allemaal begonnen. En het is een aandoening. Het is niet, het is ongeneeslijk, maar ongevaarlijk.
Kunt u even het verschil uitleggen tussen Engeland, Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk?
Ja, dat is heel belangrijk dat je dat zegt. We zullen beginnen met het grootste, dat is het Verenigd Koninkrijk. En dat zijn dat grote eiland en het Ierse eiland samen. En als je dan Groot-Brittannië zegt, dan heb je het over dat grote eiland en Noord-Ierland, dus een stukje van het Ierse eiland. Wat het zuiden is de Republiek Ierland, die ooit is afgescheiden.
Onafhankelijk.
Is onafhankelijk, ja. Een onafhankelijk land.
Maar Noord-Ierland
behoort nu nog tot de Europese Unie.
Ja.
Ja, als de Britten er straks uitstappen, dan is dat eiland in twee gedeeld. Want de Republiek Ierland hoort nog bij de Europese Unie. Noord-Ierland hoort bij Groot-Brittannië. Zeg ik het eigenlijk goed? Wacht hoor.
Bij het Verenigd Koninkrijk.
Bij het Verenigd Koninkrijk. Je hebt absoluut gelijk. Want Groot-Brittannië is het grote eiland. En daar zijn eigenlijk drie landen in. Engeland, Schotland en Wales. Mensen die het voetbal volgen, die weten dat. Want je hebt een Schotse nationale voetbalploeg en een Engelse nationale voetbalploeg. Je hebt geen Britse nationale voetbalploeg. Dus het zit zo in elkaar. Het grote eiland heet Groot-Brittannië en heeft drie landen. Wales, Engeland en Schotland. Tel je daar Noord-Ierland bij het noorden van het Ierse eiland, dan heb je vier landen. Hè? Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. En dat is het Verenigd Koninkrijk. En dan heb je het verschil tussen de drie. Engeland, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk.
En Wales ligt links, Cornwall?
Ja, ja.
En Engeland?
Wales ligt boven Cornwall. Wales is het stukje dat het dichtst bij Ierland ligt. Prachtig trouwens.
Met de meren?
Met de meren, met bergen. Het Noord-Wales is, kan ik je aanbevelen, zeker in de zomer en in de herfst vooral, als vakantiebestemming. Want het heeft bergen. Snowdon is de grootste berg in het Verenigd Koninkrijk. Mount Snowdon, je kan er met een treintje naartoe. Maar het ligt ook vlak bij de zee. Dus je kan in één vakantie klimmen en aan de zee zijn. Heeft ook een eigen taal, Welsh. Die Gaelic is eigenlijk. Totaal, je verstaat er niets van. Niets. Je hebt geen enkel herkenningspunt. Maar maakt van ouds deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Heel mooi. Absolute moeite om naartoe te gaan.
En die drie andere volkeren, hoe kijken die tegen de Engelsen aan?
Ah, dat is een heel goede vraag. Zeg nooit tegen een Schot dat hij een Engelsman is. Want dan wordt hij wild. Schotten zijn zeer nationalistisch. Ze hebben een zeer nationalistisch gevoel.
Zelfs ook Brit niet.
Ja, ze zijn dat wel. Hè?
Ja.
Want ze behoren tot Groot-Brittannië. Ja. Maar ze worden toch voornamelijk graag aangesproken als Schot. Engeland, ja, dat is toch iets anders. Geschiedkundig is dat iets anders. De Schotten hebben een eigen bankbiljetten, ze volgen wel de munt, maar er staan andere tekeningen op. De Schotten hebben een eigen kerk. De Schotten hebben een eigen juridisch systeem. Ze maken een unie uit, hè, met Engeland en de twee andere landen. Maar ze zijn vooral Schots. Dat is anders. Hoewel, ze houden wel van de Queen. Je weet dat er een paar jaar geleden een referendum is geweest, waarbij aan de Schotten gevraagd werd of ze onafhankelijk wilden worden. En dat wilden ze wel, maar zelfs als ze onafhankelijk... Enfin, het is niet zo uitgedraaid. Hè. De meerderheid heeft ervoor gestemd om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar zelfs als ze eruit gestapt zouden zijn, zouden ze toch de Queen als koningin willen behouden hebben. Zoals de Australiërs en de Canadezen, want de Queen is zelfs koningin van 16 landen over de hele wereld. De Noord-Ieren zijn eigenlijk Ieren. Ja, daar moet ik een beetje genuanceerd over zijn, want de bevolking daar is nogal verdeeld. Vandaar ook de grote troubles die er altijd geweest zijn. Je hebt de nationalisten, die willen eigenlijk bij Ierland horen. En je hebt de unionisten, het woord zegt het zelf, die willen bij de Unie horen. Die voelen zich Brits.
En de eerste zijn katholiek en de tweede protestant?
Ja, klopt. En de Welsh, hoe die zich verhouden tot de Engelsen en de Schotten en de Noord-Ieren, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze zijn altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest, omdat ze economisch altijd een beetje achteraan huppelden. Ik zal je één anekdote vertellen die ik heel mooi vond. Toen ik in Wales was, logeerde ik in een boerderij en in het huisje ernaast woonde een gezin dat heel vreemd samengesteld was. De vader was Welsh. De moeder kwam van Guadeloupe. De grootouders waren ook Welsh. Maar de vader was als jongetje naar Engeland heel vroeg gestuurd, de kostschool, omdat de ouders ook dachten van zijn kansen gaan dan groter zijn in het leven. Ook omdat, ja, toen was Wales economisch echt een beetje, ja, achtergesteld, zal ik maar zeggen. Dat echtpaar had een zoontje, een klein zoontje. Dat had een beetje half de kleur van zijn moeder uit Guadeloupe. Dus een beetje getint. en met kroeshaar. Maar dat jongetje sprak Engels, want zijn vader sprak Engels. Hij sprak Frans, want zijn moeder sprak Frans. Guadeloupe. Maar op het moment dat dat jongetje geboren werd, ging het weer wat beter met Wales. En dus werden de scholen ook beter. En dus hadden ze het jongetje in Wales op school laten gaan. Maar er was toen een beweging terug, om een beetje een nationalistische beweging, waardoor het Wales terug werd onderwezen op school. Dus dat jongetje sprak, behalve Engels en Frans, ook Welsh. Maar dat verstond zijn vader niet. Want die was al, en zijn moeder ook niet. Want die vader was altijd in Engeland op school geweest. Maar zijn grootouders spraken natuurlijk wel Welsh. Wat als resultaat had dat die een coalitie met dat jongetje kon sluiten en conversaties konden voeren met elkaar, waar de ouders niks van snapten. En dat deed hij ook heel vaak. En zo kon hij zijn ouders buitenspel zetten. Dat was heel mooi. Ja.